Waarom brouwen strenge monniken straffe bieren? Vandaag vertrekken we aan de Abdij van Postel en gaan we naar de zogenaamde Achelse Kluis. Postel is een mooie abdij van de Norbertijnen. Die orde is 900 jaar geleden gesticht en bezit heel wat abdijen in onze streken, zoals Leffe, Heverlee, Tongerlo, Averbode en Grimbergen. Ook de grote abdij in barokke stijl, bovenop de heuvel in Praag, behoort tot de orde. In Postel bevindt zich een prachtige bibliotheek en ook de grote kruidentuin, waarin een enorme variëteit aan kruiden werd gekweekt. Qua kruiden legt de abdij zich vooral toe op het kweken van ginseng. Er zijn nu nog een 20-tal monniken. Achel is een totaal ander verhaal. Dat begint in de jaren tussen 1648 en 1672, toen de katholieke eredienst in Nederland verboden was. Daarom werd, net over de grens in Achel, een grenskerk gebouwd. Het is pas na 1672, dus nadat het verbod werd opgeheven, dat een monnik uit Eindhoven hier een gemeenschap van kluizenaars kwam stichten. Uit die tijd stamt de benaming Achelse Kluis. Tijdens de Franse Revolutie werden alle kloosters gesloten, ook de Achelse Kluis. Na de Franse Revolutie besloten de trappisten van Westmalle om het klooster nieuw leven in te blazen. Ze noemden de Achelse Kluis nu de Sint-Benedictus-abdij. In 2017 stelden de trappisten de abdij ter beschikking van een Braziliaanse gemeenschap die mensen in moeilijkheden wil begeleiden. Als je de abdij bezoekt, legt men stevast uit dat tijdens de Eerste Wereldoorlog een stuk van de abdij moest worden afgebroken. Omdat de grens dwars door de abdij loopt en de Duitsers plaats wilden maken om een dodendraad te installeren. Overmorgen vernemen we meer over die dodendraad. Vandaag willen we een andere kant van de kloosters even bekijken, met name de economische kant. We staan hier dus voor twee kloosters in één grensstreek, ver van het centrum en met een zeer spirituele opdracht. Kloosters worden vooral geïdentificeerd met spiritualiteit. Maar die twee kloosters hebben ook een ander gezamenlijk kenmerk. Ze maken allebei bier. Hier is niet alleen een vorm van spiritualiteit in het spel, maar ook een serieuze aanpak van de materialiteit van een klooster. En dat vereist dan weer een goede organisatiestructuur. Hoe gaan die twee samen? Hoe is die specifieke combinatie ontstaan? Welk werkingsmodel ligt daar aan ten grondslag en in welke context werd dat model gecreëerd? Weerom nemen we een frisse duik in de geschiedenis en zwemmen we nog een heel stuk verder, namelijk tot einde de jaren 400. Dat was de tijd toen het West-Romeinse Rijk instortte en stammen uit Midden-Europa al plunderend Italië doortrokken. Eigenlijk was niemand nog zeker, nog in de steden, nog op het platteland. Een staatsorganisatie bestond niet meer. In die tijd leefde een zekere Benedictus van Nursia en meestal wordt naar hem verwezen als de grondlegger van dit model. In die woelige tijden trokken steeds meer mensen zich in kloosters ver buiten Rome terug om samen hun eigen leven proberen uit te bouwen. Dat lukte niet altijd, omwille van interne tegenstellingen en gebrek aan leiding of consensus. Benedictus zag het gebeuren in het klooster dat hij leidde. Hij trok daarop weg en begon met enkele anderen een nieuw klooster op de Monte Cassino. Daar legde hij een aantal regels vast die strikt nageleefd dienden te worden. Voor eerst was er het onvoorwaardelijk erkennen van het gezag van de abt. Maar daarnaast eiste hij dat alle monniken handenarbeid moesten doen, iets wat in die tijd eerder de taak was van lijfeigenen. Een andere regel was dat alle bezittingen gemeenschappelijk werden en dat de monniken een mentaal engagement ten overstaan van die gemeenschap moesten opbouwen. Door de Bijbel en andere religieuze traktaten te lezen en daarover te mediteren. Als we nu de puur materiële zijde van dat model bekijken, en vooral de verplichting van nuttige handenarbeid, dan bleek die werkwijze snel zichtbare materiële resultaten op te leveren. Er ontstonden goed georganiseerde projecten die niet afhingen van politieke invloeden. die oases van vrede waren en die de basis vormden van de ontwikkeling van de streek. En toen kloosters werden verwoest, wat nogal eens gebeurde, begonnen ze opnieuw. Er waren ook geen verdelings- of erfenisproblemen. Integendeel. Kloosters konden voortdurend uitbreiden door nieuwe projecten op te starten met enkele monniken. Overal werden kloosters gebouwd volgens de striktere regel van Benedictus. En in de loop van de volgende eeuwen behoorden ze tot de best georganiseerde en meest geavanceerde structuren in een soms zeer chaotische tijd. Landheren maakten gebruik van het systeem door hen landerijen te schenken in weinig bewoonde gebieden. Daar begonnen de monniken de omgeving te ontwikkelen. Kloosters waren dus niet alleen zelfbedruipend, maar tevens ook pioniers van lokale ontwikkeling. De vruchten van hun arbeid, het is te zeggen, landbouwproducten en andere zaken die ze zelf niet nodig hadden, konden ze verkopen. Voor edelen en koningen speelden ook andere motivaties een rol. Zo gaven koningen privileges aan de kloosters, zodat de monniken garanties kregen dat ze hun werk verder konden zetten, wat de machthebbers dan weer goed uitkwam. Er waren ook de edelvrouwen. Opvallend veel van hen betaalden mee voor de bouw van een klooster, waardoor ze zich ook een veilig en decent onderkomen verzekerden voor hun oude dag. Vanaf de jaren 1100 werden veel parallelle kloosterordes gelanceerd naast de Benedictijnenorde. Een voorbeeld daarvan is de Norbertijnorde met haar klooster in Postel. Maar het delicaat balanceren tussen spiritualiteit en economisch overleven vormt in feite de kern van het succes van al die orden. En zolang er monniken zijn, blijft dit model na meer dan 1500 jaar nog steeds overeind. Om terug te komen op het bier. Kloosters brouwen natuurlijk bier om inkomsten te verwerven. Ze zoeken trouwens andere producten die ze, op basis van een strikte regel van handenarbeid, zelf kunnen maken en verkopen. Dat kan ook kaas zijn, zepen of kruiden en nog veel meer. Maar die productie en verkoop van goederen is nooit een doel op zich. Het is een middel om een gemeenschap in stand te houden, zowel qua engagement als puur materieel. Het meest gekende product is het bier. En de best gekende orde bij de bierliefhebbers is de Trappistenorde. Maar gezien we op onze tocht in de nabijheid van een paar Trappistenkloosters komen, zullen we later uitgebreid op dit zeer belangrijke onderwerp terugkomen.